de verlichting een heel belangrijk onderwerp. Het is eigenlijk dat waar het om gaat. En de middelen die daartoe aangereikt worden in de kloostergemeenschap, in de zen-kloostergemeenschap, dat zijn middelen die voor ons in deze langzamerhand elektronische tijd heel moeilijk te bereiken. Het zijn middelen die horen bij een gemeenschap die zich uitsluitend op dat ene doel heeft gericht. De monniken hebben nauwelijks contact met elkaar. Alleen in de werkperiodes in de tuin hebben ze contact. Verder mediteren ze en hebben af en toe gesprek met de meester. Als we naar ons eigen leven kijken, dat is totaal anders. Dat is vol van allerlei zaken die wel of niet noodzakelijk zijn, maar waar we dus mee te maken hebben. We hebben onze relaties in de wereld. We hebben onze verplichtingen. We hebben ons werk. We hebben onze liefhebberijen. We hebben onze idealen. Maar dat hele bestand, is binnen de context van alles wat je zien kunt, wat je horen kunt, wat je tasten kunt, wat je ruiken kunt, wat je voelen kunt. Het is dus een wereld die gebaseerd is op de zintuiglijke waarneming. En in die wereld is datgene wat in die zen-traditie gezocht wordt niet te vinden. Het is er wel, maar voor ons bewustzijn, wat dus voortdurend reageert op al die dingen die ik even aangestipt heb. Die houden dat hele mechanisme, dat hele werktuig van het ik voortdurend in gang. Er is geen moment dat je niet iets ervaart, iets hoort, iets denkt, iets voelt. En dat is in zekere zin gesloten wereld. We kunnen hem wel uitbreiden, we kunnen gaan reizen, we kunnen steeds meer te weten komen. Maar het blijft binnen dat gebied, wat ik daarnet al zei, wat je bedenken kunt, wat je voelen kunt, wat je zien kunt, wat je horen kunt, wat je tasten kunt, wat je ruiken kunt. En dat is dus het zintuigelijk gebied. En waar het in die zen-overlevering, die hele traditie om gaat, dat is om nu juist datgene bewust te laten zijn wat daar buiten valt. Wat wel aanwezig is, wat altijd aanwezig is, wat voortdurend eigenlijk om aandacht vraagt. Maar wij geven het die aandacht niet, want we kunnen het niet horen. Onze wereld, onze zintuigelijke wereld, onze zintuigelijke ervaringswereld, daar kan die niet gevoeld, gehoord, gezien worden. En zoals ik al zei, de middelen die dus in de zenkloosters worden gebruikt om eigenlijk dat hele apparaat van het zintuigelijk ervaren te verstillen. De middelen die daar gebruikt worden, die kunnen wij niet in ons leven, wat wij leven, zo toepassen. Ik sta hier nogal lang bij stil, omdat dat is toch al die jaren dat ik in groepen hierover spreek, een geweldig misverstand. Namelijk het idee dat je als je enkele van die middelen gebruikt, die daar aangereikt worden, dus zitten, lang zitten, wierook, een dagindeling, dan zet je je wil ergens op wat onmogelijk is. Dat is echt onmogelijk. Het hele apparaat moet namelijk veranderen. En dat kun je niet doen vanuit dat apparaat. Want je wil is vanuit het denken, voelen, vanuit het ik. Daar is je wil uit. Dus je kunt met die wil, kun je doen wat je wilt. Maar dat is een verloren zaak. Het gaat om een totale omwending van de aandacht. En de moeilijkheid daarbij is dat je dus niet weet hoe je dat moet doen. En het is toch nodig dat elke stap die je doet, elke verandering die gebeurt, die moet bewust tot je komen. Die kun je dus niet uit een boek leren en ook niet van een ander leren. Je moet dat zelf doen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe kan ik mijn apparaat afstemmen? Zodat het niet met elke seconde die ik leef, datgene wat ik al ken, versterkt wordt. Want doordat wij leven zoals we leven, in ons denken, in ons voelen, in ons zien, in ons kijken, versterken we voortdurend eigenlijk het bekende. Het bekende van de zintuigelijke waarneming. En de zintuigelijke waarneming, dat heb ik al vaker gezegd, de zintuigelijke waarneming zit vast aan de tijd. Dat is gewoon iets onlosmakelijk van de tijd. Dus je kunt niet met een instrument dat in de tijd is, kun je niet het tijdloze vangen. Dat gaat niet. Je kunt er wel allerlei fantasie over hebben. Maar dat gebeurt ook aan de lopende band. En als je dat maar lang genoeg doet, als je lang genoeg die fantasie hebt, dan lijkt het soms dat het waar is. Dit is dus een heel fundamenteel punt. Het betekent dus eigenlijk dat dat denken, voelen op een natuurlijke wijze verlangzaamt, minder haastig wordt en misschien wel eens vanzelf stilvalt. dan hebben we de situatie geschapen waarin iets gebeuren kan buiten het zintuigelijke ervaren. En merkwaardig genoeg hebben we daarvoor ons lichaam nodig. Dat lichaam wat we eigenlijk in de grond van de zaak, behalve als we hele ingewikkelde voedingstheorieën hebben, of als we ziek zijn, of als we een sportprestatie willen leveren, of als we seks bedrijven, vergeten. We zijn ons nauwelijks bewust dat zonder dat lichaam, dat bewustzijn wat wij hebben, er niet zou zijn. Dus dat lichaam is heel erg belangrijk. Het is in ieder geval zo belangrijk dat wij er aandacht aan moeten geven. En geen aandacht om er iets uit te krijgen, dat is onze normale gang van zaken, om het iets te laten doen. Denk maar aan de sportprestaties. Of om er geen last van te hebben, denk maar aan de medicijnen die je neemt. Maar dat we dat lichaam echt zien als een levensgezel. Als de zetel van dat bewustzijn waar het om gaat. Dat is fundamenteel nodig. Dat betekent dus al, als je dat echt inziet, dat het zitten iets anders is dan de geest afstompen. Zitten en alle oefeningen zijn bedoeld om het lichaam zo gevoelig te maken dat het de signalen buiten het zintuigelijke kan opvangen. Dit is heel belangrijk, dat je dit helder ziet voor jezelf. Kijk, je kunt er heel veel over praten. Je kunt het op allerlei manieren aanduiden. Je kunt het in mythische verhalen verpakken. Je kunt het in religieuze verhalen verpakken. Maar wil het zo duidelijk zijn, zo onomstotelijk zijn, dat het werkelijker is dan alles wat je tot nu toe beleefd hebt, dan is het nodig dat je oneindig veel gevoeliger wordt voor wie je bent. En daarvoor heb je dat lichaam heel hard nodig. Het is dus niet alleen een kwestie van goede voeding, voldoende slaap. Het zijn hele belangrijke dingen. Maar ze zijn niet het beslissende. Het beslissende is dat jij aandacht geeft, echte aandacht geeft aan je lichaam. En hoe jij met dat lichaam in het leven staat. Hoe je beweegt. Hoe je kijkt. Hoe je luistert. Hoe dat is, dat je dus in jezelf komt en registreert hoe dat denken beweegt, vanuit welke impulsen het draait, hoe die gevoelens tot stand komen. En daarvoor heb je een bewustzijn nodig dat uiterst scherp is, gevoelig en intens. En, mind you, dat kun je niet willen. Dat moet gaan gebeuren, dat moet geboren worden. En dat kan alleen maar geboren worden in jouw aandacht. Een aandacht dus niet, die niet bij voorbaat al weet waar die naartoe gaat. Een aandacht die uitsluitend blijft bij dat wat er plaats heeft. Dus niet wat je hoopt dat er plaats zal hebben. Niet wat je verlangt, maar dat wat plaats heeft. Wat plaats heeft, doordat jij er naar kijkt, er naar luistert, erin bent. En een van de makkelijkste handleidingen, zou ik haar zeggen, mogelijkheden, om daar dichterbij te komen, dat is dat je aandachtig, maar vooral vriendelijk, je adem volgt. Je ademt je hele leven. En je weet het niet. Je weet niet dat je ademt. Dat is iets wat helemaal buiten je omgaat. Trouwens, er gaat zo ontzettend veel buiten je om. Wat er in die stofwisseling gebeurt, dat gaat ook buiten je om. Hoe de humeuren van je hart zijn, gaat buiten je om. Dus begin maar bij het dichtstbij zijn. Probeer maar je adem rustig te volgen. Alleen maar volgen. Niet sturen. Ik heb het nu 10 jaar gedaan, omdat ik vermoedde dat daar een sleutel was. En ik heb gemerkt dat die adem je ontzettend veel leert. Die leert je veel omtrent allerlei bewegingen in jezelf, in de geest, die je op geen enkele andere wijze op het spoor kan komen. En ik las laatst, dat is natuurlijk niet toevallig, ik las een boekje wat de vertaling uit het Aramees geeft van de zaligsprekingen van Jezus. Dat is aan één stuk door een verwijzing naar de adem. Een verwijzing naar het ontspannen van je lichaam. Dat staat niet in de Statenvertaling. Maar het is iets wat aangeeft waar het eigenlijk om gaat. Want dit is natuurlijk iets fundamenteels. Als je dus zonder opzet, dat wil zeggen zonder iets ermee te willen, je adem volgt. Dat is de grote omzetting. Daarmee wordt je ik, wordt niet buitenspel gezet, maar het krijgt een plaats die je toekomt. Zoals wij normaal leven is het ik degene die ons leven bepaalt. Dat is een hele ingewikkelde historie, maar zo is dat toch. En wij worden ook op dat ik aangesproken. Maar waar ik het nu over heb, is dus datgene wat totaal niets met dat ik te maken heeft. En toch is het in ons. En je kunt het zelf opmerken. Maar dat is voor ons natuurlijk heel moeilijk. Want we zitten met allerlei dingen die nog niet af zijn in ons leven. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei, ik ben klaar. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar wij worden ook voortdurend opgejaagd door dat gevoel. Van dat er nog zoveel moet. En de wereld zoals die is, en zoals de massacommunicatie het nu tot ons brengt, is ook niet iets om rustig van te worden. Dus het is heel begrijpelijk dat we opgedraaid zijn. En dan wil ik het nog niet eens hebben over echt opgedraaid zijn, maar zo gewoon als we, zoals we leven, als rustige mensen. Dus als je graag wilt dat je dat onbekende stuk in jezelf, wat niet in het zintuiglijke vast ligt, wilt leren kennen, dan moet je een totaal andere houding innemen. Een innerlijk totaal andere houding. Namelijk de houding van de leerling. Die het nog vernemen moet. Die niet met een probleem komt, maar die nog alles vernemen moet. Alles. Want alles wat je weet is van dat zintuiglijke leven. Is van dat leven dat in de tijd gevangen is. En nu moet je iets gaan leren kennen wat daar buiten ligt. Waar dus geen van al die wetten die je kent, al die oplossingen die je kent, al die benaderingen die je kent, geldt. Het is nogal wat om te zeggen, oprecht te zeggen, ik weet het niet. Misschien kan ik het vernemen. Als je probeert je adem te volgen, zoals in die boekjes en die bandjes van mij beschreven zijn, waar je dus door je hele lichaam heen gaat, en geleidelijk aan contact krijgt met de energie die gelijk opgaat met de adem. En je denkt er dan niet te veel bij hoe dat zal zijn, want dat is een van de meest grote struikelblokken, dat je denkt, oh, dat zal misschien zus en zo zijn. Want je merkt wel wat op. Maar probeer dan, ik zou het jullie willen smeken, probeer er dan niet over te denken. Probeer niet te denken, oh, dat zal wel zus of zo zijn. Of ik heb wel gelezen dat, want dan ga je de mist in. Probeer voor één keer in je leven je te bepalen tot wat je registreert. En in het begin zal dat oervervelend zijn, aldoor maar hetzelfde. En het komt omdat je instrument is nog niet ontvankelijk. Dus het enige wat is dat rust. En ik heb gemerkt dat 's nachts zo tussen 3 en 5 is een heerlijke tijd om dat te doen. Er is niemand die je aandacht vraagt. De wereld slaapt, de menswereld. En jij bent dus alleen bij jezelf. En je kunt dus alle tijd nemen om die adem te volgen. Om te voelen wat die doet. Om te voelen hoe ver die reikt. Als je dat volhoudt, domweg volhoudt, dan zul je merken dat je langzamerhand in een totaal andere wereld terechtkomt. Een hele subtiele wereld. Je merkt dat het beste, doordat tijdens dat volgen van de adem, omdat je nou één keer een bewustzijn hebt, zoals alle mensen op het ogenblik hebben, dat altijd maar in het denken en het voelen draait, dan zul je merken dat je natuurlijk ook gedachten hebt. Helemaal niet erg. Laat ze maar komen en laat ze maar voorbij gaan. Laat ze maar komen en laat ze maar voorbij gaan. En intussen volg je telkens weer de adem. Als je dat enige tijd volhoudt, misschien 1 jaar of 2, 3, dan ga je merken dat je manier van denken verandert. En dat het begeleidende gevoel daarmee ook veranderen. Het lijkt net alsof al die dingen die je al eindeloos vaak gedacht hebt, op gezag van soms van een dominee of van een priester of van een filosoof, dat die eigenlijk een beetje doorzichtig worden. Dat ze niet meer zo alles beheersend zijn. Het wordt een beetje speelser. En daar heb je hebt er niks aan gedaan. Ik bedoel, je hebt al door diezelfde gedachten gehad. Die je heel erg goed kent. En ook heb je er wel eens last van. En praat je er met anderen over of je er niet af kan komen. Maar ik bedoel, de kwaliteit van die gedachten die verandert er niet door. Wat je er ook aan doet, op de normale manier. Maar als je gestadig, en je zult merken, het is zo erg leuk, dat je lichaam is ongelooflijk wijs. En dat kiest de beste tijd dat je dit doen kunt. Dat heeft niks te maken met je dagprogramma of met je nachtprogramma. Dat is iets heel anders. Je lichaam krijgt de smaak beet, zou ik zeggen. En die helpt je om vanzelf wakker te worden. Op de tijd die voor jou gunstig is. Je aandacht is dan al anders dan op de dag. Waar je door alles en nog wat wordt afgeleid. En als je dan heel letterlijk door je lichaam wandelt, zul je steeds meer van dat lichaam gaan voelen. En je zult ook allerlei kwaliteiten van je adem gaan opmerken. Want er zijn heel veel kwaliteiten van je adem. En dient ten gevolge ook heel veel kwaliteiten van je energie. De energie die je gaat ervaren in die stille uren in de nacht. Die hebben een totaal andere smaak, zou ik als zeggen. En ik moet er nu woorden voor gebruiken die een beetje omschrijvend zijn. Maar misschien dat het je helpt. Het zijn voorzichtige energieën. Het is niet van pats boem. Het kondigt zich eigenlijk aan zoals soms de wind opsteekt, heel zachtjes eerst en dan sterker wordt. En je hebt het gevoel dat er op geen enkel moment iets van je verwacht wordt. Er wordt op geen enkel moment iets van je geëist. Je wordt op geen enkel moment in een bepaalde richting gestuurd. Het is iets heel zachtjes wat bezit van je neemt. En wat jou letterlijk zacht maakt. Niet alleen in je gevoel en in de gedachten die je hebt, maar ook letterlijk in je lichaam. Je merkt dat je een ontspanning bereikt die je nooit zomaar gewoon bereikt. Die stelt zich vanzelf in. Je merkt dat bepaalde organen, bepaalde delen van je lichaam, die eigenlijk altijd aangespannen zijn, eindelijk ontspannen raken. En jij doet daar niets aan. Je volgt alleen maar de adem. Het is het enige wat je doet. En je merkt tot je verbazing dat sommige delen van je lichaam aangespannen worden. Ook zonder dat je er iets aan doet. En merkwaardigerwijze, in die aangespannen gedeelte verdwijnt de energie niet, maar is die in hoge mate aanwezig. Je kunt dus niets verwachten. Het gaat totaal anders. Het enige houvast wat je hebt is de kwaliteit van je denken en voelen. En dat verandert gestadig. En omdat ik een schrijver ben, probeer ik dan 's ochtends, dus direct nadat ik wakker word, of dat ik die oefening gedaan heb om het op te schrijven. En dat lukt me niet. Het is heel grappig. Daar ben ik nu al een paar jaar aan bezig en het lukt gewoon niet. Gaat niet. Want de woorden die ik ter beschikking heb, die kunnen dat niet weergeven. Want wat ik er nu van vertel is echt heel klungelig. Maar ik heb het gevoel dat jij eigenlijk op een hele zachte manier van binnenuit veranderd wordt. Dat is het beste wat ik ervan zeggen kan. En dat heeft niks met je verleden te maken. Het heeft niks te maken met wat je wel of niet gedaan hebt. Het is iets totaal anders. Het lijkt alsof er langzamerhand een oog open gaat voor een andere wereld. Het is precies dezelfde wereld waar je altijd in geleefd hebt. Alleen, hij ziet er anders uit. En ook als je aan mensen denkt die je tegen bent gekomen, merk je dat in die nachtelijke uren die mensen veranderen in jou. Want we hebben natuurlijk van iedereen die we ontmoet hebben een beeld. Zo zelfs dat we in staat zijn om die mens te adviseren om het zus en zo te doen, als die het moeilijk heeft. Maar je merkt dat het heel anders ziet. Je merkt dat alle mensen die je ooit gekend hebt in jou veranderen. Dat je als het ware een nieuwe toegang tot ze krijgt. En dat maakt je natuurlijk ontzettend voorzichtig. Want je weet nu, voorgoed, dat de indrukken die je van een mens hebt, dat die heel erg betrekkelijk zijn. Dat die waarschijnlijk maar heel erg weinig met die mens te maken hebben. Dat die mens heel anders is. Dat die mens veel meer mogelijkheden heeft. En dat jij, als jij daarvan kennis hebt genomen, dat je daarmee rekening moet houden. Want waar je zelf aan werkt, het is tenslotte ook waar die mens eens aan zal werken. Wanneer, weet je niet. Als op een hele onbewuste wijze. Want dat gebeurt godzijdank ook nog. Dat de mens onbewust telkens eigenlijk een kleine influistering krijgt dat alles totaal anders is. Maar waar ik het nu over heb is die volgehouden, nou, ik wil het geen oefening noemen, maar dat volgehouden werk in jezelf. En dat, van dat volgehouden werk in jezelf is maar een heel klein deeltje wat jij doet. Het meeste wordt voor jou gedaan in jou. Zo is het en niet anders. Het enige wat van je gevraagd wordt, dat is hier aandacht voor te hebben. Dus niet door te gaan, altijd maar weer op dezelfde manier in je gedachten en je gevoel door te draaien. Inderdaad die houding in te nemen van ik weet het niet. Zodat je kunt luisteren, zodat je kunt voelen. Je zult ook zien dat de wijze waarop die gedachten zich in jou verwerkelijken van karakter veranderen. Ze zijn veel helderder en ze zijn veel verfijnder. En ze laten zich bekijken. Ze hebben geen haast. Ze rennen niet van de ene wetenswaardigheid naar de andere. Ze zijn niet op zoek naar een oplossing. Ze verwijlen eigenlijk zoals een slenteraar bij alles wat zich voordoet. En ze nemen de tijd om dat wat nog niet helder is, om daar juist lang bij stil te staan. Iets wat wij nooit doen. Daar willen we van weg. Maar juist daar, waar het onbekend is. Waar een vraag blijft. Wanneer is dat, dat er bij ons een vraag blijft? Dat pikken we toch niet? Maar je gaat merken dat dat iets heel bijzonders is om een vraag te laten. En er niet bij in slaap te vallen. Om zich dus datgene wat er is, zich aan je te laten ontvouwen. En in dat ontvouwen verander jij. Je kunt het niet versnellen, want dat wil je natuurlijk ook wel weer. Zo is het ik. Je kunt het niet versnellen. Als je het versnellen wil, is het weg. Voetzie. Als je het verlangzamen wil, is het weg. Je moet alleen maar volgen. En zien wat het aan je wil tonen. De macht ligt daar, niet bij jezelf. Die ligt elders. En zo voltrekt zich langzamerhand datgene waar alle eeuwen door de mensen naar hebben uitgekeken. Als ze niet meer tevreden waren met het leven wat ze kenden. Maar dat wij hier zitten is omdat wij daar ook niet tevreden mee zijn. Dus we zijn bij een eeuwenoude uitdaging. En wat ik nu hier vertel, is natuurlijk op duizenden manieren al verteld. Ik had het daarnet over die Arameese vertaling van de woorden van Jezus. Je hebt het Taoïsme, je hebt het Boeddhisme, je hebt het Hindoeïsme, je hebt de Islam. En in al die religieuze stromingen is dit waar ik het nu vanavond over heb, is terug te vinden. Het is terug te vinden. Maar je moet wel een oor en een oog hebben om het terug te vinden. En wat ons natuurlijk overkomen is, is dat als we in een bepaald werelddeel zijn geboren en opgegroeid en werken en leven, dan zijn we gevoelig voor een bepaalde soort van benadering. Maar die benadering is ook weer alweer vervormd doordat degene die het voor het eerst ervaren heeft, of het nou Jezus is of Boeddha, of een van de Veda's, of in het Taoïsme, Lao Tse. Wat natuurlijk altijd weer gebeurd is, is dat dat vertaald is door degene die het gehoord hebben. En dat is weer vertaald, en weer vertaald, en weer vertaald, en weer vertaald. En wij hebben nu te maken met de laatste aflevering. En dat betekent dat al die mensen die er zich mee bezighouden hebben, die hebben er het hunne aan toegevoegd. Dus wij moeten weer terugvinden wat achter al die eindeloze vertalingen, wat daarachter eigenlijk verborgen is, de oorsprong. En die oorsprong, die ligt ook in ons. Dus we kunnen al die eeuwen kunnen we overlappen, daar kunnen we overheen springen, als we naar onszelf toe gaan, als we in onszelf gaan luisteren. Middels zo'n hele eenvoudige ademoefening, die je als het ware bij de hand neemt en je langzaam weghaalt uit het gareel van je leven. Hij laat zien hoe wijd het heelal is. Maakt niet uit waar je woont. Misschien woon je in een of andere bekrompen huurkazerne. Niet iedereen kan buiten wonen, onder de sterren lopen. Het gezang van het water horen. Het ruisen van de bomen. De meeste van ons die zijn opgeborgen in betonnen hokjes ergens. Met alles wat de mens gemaakt heeft om zich heen. Steeds knapper en ingewikkelder. Maar alles van de mens. Het is dus niet geboren, het is gemaakt. En wat nu gebeuren moet voor ons is dat wij opnieuw geboren worden in onszelf. Waar we ook zijn en hoe ons leven ook is. En in welke situatie we ook zijn. En dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet je je inzetten. Zonder wilsspanning. Zonder grijplust. Zonder te willen scoren. Maar dood eenvoudig om dat wonderlijke wezen wat wij zijn te leren kennen. Wat voor ons oog in zijn uiting al duidelijk is hoe het is. Maar dat is zijn uiting. Zoals wij hier zijn, zijn we een uiting. We zijn een uiting ergens van. Maar om te komen tot datgene wat zich uit. Dus niet bij de uiting te blijven staan. Daar gaat het om. En daarvoor moet je doen. Je kunt niet zitten wachten. Je moet doen. Steeds doen. Doen op een manier die niets beoogt te hebben, te halen, te volbrengen. Een doen wat dus open is. En daarvoor moet je dus met jezelf werken. Elke dag, elke 24 uur, minstens 2 uur. En dat gewoon voor je zien dat dat nodig is. En op de koop toenemen dat je zeker in het begin je telkens afvraagt, ja, waar ben ik eigenlijk aan bezig? Ja, ik volg mijn adem, maar er gebeurt niks. Ja, dat komt omdat we zo vreselijk haastig zijn. En je denkt je gedachten. En je voelt er ook bij. Maar ik denk dat het nodig is. Ik denk dat het nodig is dat je je verveelt. Ik denk dat het nodig is dat je het gevoel hebt dat het allemaal nutteloos is. Maar dat je rustig doorgaat. En op den duur ga je merken dus dat in dat stille ademen, terwijl je daar helemaal in je eentje ligt, dat er iets gebeurt. Dat je een nieuwe wereld ingaat. Nogmaals, het is dezelfde wereld waar je elke dag in leeft. Een wereld die je vreselijk goed kent. Alleen hij ziet er anders uit. En je zult ook merken dat als je dan de volgende dag weer gewoon aan de gang gaat, dat die je ontglipt. Maar het is niet erg, want strakjes ben je er weer in terug. En zo ga je rustig door. Het is dus iets, ik kan het niet genoeg zeggen, het is iets heel lieflijks. Het is niet dramatisch, het is niet geweldig en het is zeker niet moralistisch. Want dat is natuurlijk in de laatste eeuwen vreselijk duidelijk geworden, het is allemaal zo vreselijk moralistisch. Daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het is iets zo natuurlijks dat je het bijna niet kunt beschrijven. Het is iets wat een beetje dichtbij komt. Als je ongelooflijk veel van iemand houdt, dat er dan eventjes geen afstand is. Dat je van één adem bent. Het duurt maar heel kort, maar dat geeft het een beetje weer. Dan zijn er geen gedachten in je of die ander wel goed is of niet goed is en wat zijn karaktereigenschappen zijn. Enfin, die hele rambam die eromheen is. Dat is er op dat moment niet. Of van die kwaliteit is. Het constateert eigenlijk alleen wat in het ongeziene aanwezig is. En het werkt van daaruit. En dat verandert je leven. Het is natuurlijk dus ook geen psychologie, hè? Echt niet. Daar heeft het niets mee te maken. Het hervindt zichzelf. En je merkt dan dat de wereld er anders uitziet.